Welkom bij een nieuwe aflevering van Hart voor Groen, de podcast over praktijkgericht onderzoek van Haas Green Academy. In deze podcast verkennen we thema's op het snijvlak van agro, food en leefomgeving. We bespreken toonaangevende onderzoeksprojecten en delen persoonlijke ervaringen, kennis en expertise. Onze onderzoekers hebben allemaal een hart voor groen en dragen op hun eigen manier bij aan praktische oplossingen die onze wereld gezonder maken. Ik ben Florieke Koers. Leuk dat je luistert. Deze aflevering staat in het teken van de rol van AI, oftewel Artificial Intelligence, in zowel onderzoek als onderwijs. Aan tafel zitten lector Harm Bodewes en AI-dataspecialist Koen Verschuren van het lectoraat Data Intelligence voor Duurzame Transities. Zij zijn onder meer betrokken bij de ontwikkeling van een AI-roadmap die de Haas de weg gaat wijzen in ontelbare mogelijkheden die AI biedt. Harm en Koen, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Willen jullie je eerst eens voorstellen? En ik ben ook heel benieuwd wat je eigenlijk persoonlijk vindt van de razendsnelle opmars van AI.
Nou, mijn naam is Harm Bodewes, 57. Ik werk als lector Data Intelligence voor Duurzame Transities aan de Haas. Dat doe ik nu ongeveer een jaar. En daarvoor heb ik eigenlijk heel lang in de IT gewerkt. Ooit bij Oracle begonnen, heel lang geleden, 1991. Misschien lagen sommige luisteraars in de wieg of nog daarvoor zelfs.
Ik niet hoor.
Maar ik was eigenlijk toen al bezig met datamodellering en datamanagement, dat soort dingen. Nou, via een aantal tussenstappen ben ik uiteindelijk in 2024 op de Haas terechtgekomen.
Ja, en wat betekent de razendsnelle opmars van AI voor jou?
Nou ja, aan de ene kant, het is mijn vak, dus vakmatig betekent dat ik continu zelf ook moet bijleren. Aan de andere kant, privé gebruik ik, net zoals heel veel mensen denk ik, ChatGPT, Notebook, LM en noem maar op. En ik denk vooral, ja, AI is er om de mensheid te dienen. Het is nieuwe technologie, maar er zitten ook heel veel risico's en valkuilen aan. En ik denk dat we het daar in dit gesprek ook over gaan hebben, ja, of niet, Florieke?
Zeker. Koen?
Koen Verschuren, 29 jaar. Ik werk al meer dan 10 jaar voor de Haas. De AI en data specialist. En via allerlei onderzoeken en projecten ben ik ook bij het lectoraat van Harm gekomen. En sinds april zijn we heel veel gave projecten bezig.
Ja.
Dus dat vooral. En wat AI, je ziet in de laatste jaren dat enorm veel innovatie op het gebied van AI plaatsvindt. En dat is ontzettend tof om te zien. Ook al de risico's zijn wel noemenswaardig, maar dat er zoveel gave onderzoek en mogelijkheden gecreëerd zijn, is ontzettend tof.
Ja, want ik introduceerde jullie al, van dat jullie ook betrokken zijn bij die AI roadmap voor de Haas. Dus ik denk dat dat een mooie leidraad is om nou eens even wat verder hierover te praten. Want waarom wordt deze ontwikkeld? Waarom is dat zo belangrijk?
Nou ja, dat begon eigenlijk begin van dit jaar. Ik was eigenlijk nog maar net binnen. Ik had net een kennismakingsgesprek hier gehad. En toen vroeg de toenmalige directeur aan mij van, kun je ook een AI houtskoolschets maken? Nou, ik dacht, wat bedoelt ze daar nou weer mee? Maar ja, net, volgens mij zat ik nog in mijn proeftijd, dus ik maar ja en amen knikken. En toen hebben we onder andere samen met Koen hebben een plannetje gemaakt van waarin alle mogelijkheden en risico's van AI voor de Haas, zowel onderzoek, onderwijs als zakelijke dienstverlening beschreven stonden. En mijn advies was toen van, laten we een AI roadmap gaan maken. Dus letterlijk een routekaart, welke stappen moet de Haas doorlopen om AI volledig op te nemen in het onderwijs, onderzoek en de zakelijke dienstverlening. En daar zijn we nu, nou ja, zeg maar 3/4 jaar mee bezig.
Ja, en hoe ziet dat eruit, dat proces?
Dat proces ziet er als volgt uit dat wij samen met een adviseur, hebben wij een externe adviseur, hebben een aantal pilotprojecten benoemd. 8 in totaal. En dan moet je denken aan een pilotproject. Hoe kunnen wij AI toepassen in het food domein? Een ander pilot is bijvoorbeeld, hoe kunnen wij de kennis van onze eigen docenten, Hè, want als we niks doen, dan worden docenten links en rechts ingehaald door de studenten. Die natuurlijk al lang weten hoe je met ChatGPT slim een werkstuk kunt maken. En zo hebben we dus in totaal 8 proefprojecten benoemd. En die zijn op dit moment in uitvoering.
Ja, want wat is het doel uiteindelijk?
Om in de organisatie AI beter een plaats te kunnen laten vinden of een plek te kunnen geven. En alle benodigdheden voor een innovatie die aan AI ten grondslag gaan, ook een plek te kunnen geven. Dus AI is vaak gebouwd op data, op kennis. En die kennis moet je wel in je organisatie hebben en weten waar je die kennis kan vinden. En daar zijn we nu mee bezig.
Ja, want ik zei natuurlijk niet voor niks razendsnelle opmars, want het is soms best wel een beetje heftig, heb ik het idee. Is dat ook de reden dat je dan zoiets met zo'n roadmap moet aanpakken? Kunt het niet op zo'n
manier? Nou ja, aanpakken. Kijk, het klopt, het gaat allemaal razendsnel. En er zit ook een hele hoop onzin tussen AI-toepassingen. En ik denk dat we nu in een tijdperk zitten waarin we onzin en zin van elkaar gaan onderscheiden. De onzin dingen, ja, je ziet iedere softwareleverancier heeft tegenwoordig ingebouwde AI-functionaliteit. En ja, je kunt je afvragen of dat nou allemaal echt waarde toevoegt aan bedrijven of aan organisaties. Ik denk ook wel dat er iets van een AI-bubbel in de markt hangt, wat heel veel mensen ook voorspellen.
Ja.
Ik denk dat we de komende jaren gaan zien dat de sterke AI-toepassingen die blijven en de onzin toepassingen die zullen verdwijnen. Wat denk jij, Koen?
Dat denk ik ook. Je zag ook bijvoorbeeld bij de dotcom dat de technologie nogal bleef doorgaan, maar dat de bubbel barstte en dat om de bodem de technologie doorging. Dat je dat wel de innovatie bleef doorgaan, maar dat de bedrijven die geen meerwaarde gaven, dus alleen maar waar lucht omheen zat, die verdwenen. Ja. En dat zal waarschijnlijk ook, want dat is meer wat je ook in de financiële markt ziet dan echt in de onderzoeks- en de wetenschap. En daar zie je nog steeds wel de innovatie doorgaan.
Dat is zo'n mooie uitspraak. Ik ben even vergeten van wie die was. Maar die uitspraak zegt van op de korte termijn overschatten mensen de kracht van nieuwe technologie. En op de lange termijn onderschatten mensen de kracht van nieuwe technologie.
Volgens mij was hij van Bill Gates ook de
directeur. Ik denk dat hij hem gekopieerd heeft.
Ja, dat vermoed ik wel.
Hij kopieert altijd heel veel.
Ja.
Ik dacht dat iemand anders was, maar dat maakt verder niet uit. En maar je ziet dus hele zinvolle toepassingen, hele praktische toepassingen die het samenvatten van een tekst. Nou, ik denk dat verschrikkelijk handig is.
Ja.
Het maken van automatisch laten maken van notulen tijdens een meeting is denk ik ook verschrikkelijk handig.
Ja, ik gebruik ook wel eens Notebook LM om bijvoorbeeld wetenschappelijke artikelen iets leesbaarder te maken of meerdere wetenschappelijke artikelen met elkaar in verbinding te brengen. En dat is altijd heel zinvol, zeker als je heel veel moet lezen. En daar kan je bijvoorbeeld ook een podcast van maken of zelfs een video tegenwoordig. Dus dat is ontzettend nuttig en zinvol om ook grote stukken informatie tot je te nemen.
Ja, het is een manier om je werk te vergemakkelijken en te versnellen eigenlijk, hè?
Ja.
Ja, klopt. En vervelend werk, tenminste notuleren. Ik weet niet hoe jij dat vindt. Ik vind dat altijd vind dat nooit zo fijn om te doen.
Nee.
En nu hebben we een hulpmiddel. Ja, zie je AI maar even als stagiair om jouw werk te vergemakkelijken.
Ja, ja.
Dus, en dan specifiek meer over de toepassingen van de HAS. Want mm-hmm. Ik denk dat je daar ook iets meer over wil weten.
Ja, juist. Zo in. Ja, ja.
Ja, dan moet je denken aan toepassingen die te maken hebben met het automatische beeldherkenning in de kas of buiten. Beeldherkenning van foto's die met drones gemaakt worden. Dat soort toepassingen. En dat zijn eigenlijk de projecten die we vanuit het lectoraat willen uitvoeren.
Ja, en daar zijn we ook als HAS wel redelijk sterk in de agri-food en leefomgeving domein. En daar kunnen we ons eigenlijk denk ik ook wel sterk in profileren.
Ja, want het zit eigenlijk zowel door het hele onderwijs, onderzoek heen, als ook eigenlijk de inhoud. Hè?
Ja.
Dus echt de agrovoed en leefomgeving. En dat bij elkaar brengen, dat is eigenlijk wat jullie dan binnen het lectoraat doen.
Ja, dat is het doel. En misschien is het handig om een concreet voorbeeld te geven. We zijn nu bezig met een project samen met een aantal werkveldpartners. De onkruidrobot. Dus onkruidwieden, dat doen we tegenwoordig automatisch. met een robotwagentje. Dat robotwagentje dat rijdt over de akker. En in dat wagentje zit een camera en een lasergun, zou ik maar zeggen. Ja. En dat die camera die kan zien van een bepaald plantje, dat is onkruid of dat is witlof, om maar zijn gewas te noemen. Nou, het witlofgewas moet natuurlijk blijven groeien. Het onkruidplantje moet worden vernietigd. En dat gaat dan geheel automatisch. En dat is natuurlijk heel handig, want arbeid wordt steeds schaarser in Nederland. Het gaat op deze manier ook sneller. Het is milieuvriendelijk als je dat met laser doet. En zo zijn er nog veel meer voordelen. Ja.
En de uitdaging bij het project was, vooral, we moeten een dataset hebben om dat AI-model te trainen. En kunnen we die creëren samen met die robotbouwers tezamen? Zodat zij samen een dataset kunnen bouwen en daarop door kunnen bouwen. Je ziet bij ons in het domein dat het enorm lastig is om data te verzamelen. Dat is enorm arbeidsintensief voor het trainen van een AI-model. En als je dat samen kan doen, dan is dat ten eerste goedkoper. En ten tweede kan je ook van elkaar leren daarin. Van welke trucjes je gebruiken. En als je dat samen kan doen, kom je daar altijd weer verder mee.
Ja, want het is denk ik ook voor de leek best wel ingewikkeld. Tenminste, ik ben niet zo'n AI natural.
Ja. Nou ja, de kunst, dat is dan ook een van de pilotprojecten. Je vroeg net naar de AI roadmap.
Ja.
Hoe verbeteren we de AI-geletterdheid of het AI-bewustzijn van alle collega's? Dus ook jou, Florieke. Dus daar zijn we nu ook een pilotproject mee gestart. En dat, concreet zijn dat cursussen, workshops die we geven. Heel toevallig heeft Koen vanochtend met een andere collega, andere Koen, een workshop gegeven voor ondersteunend personeel.
Ja.
Binnen Agri.
Binnen cluster Agri en Business hebben we voor de secretariaal medewerkers hebben we een cursus AI gegeven. Dat is een driedelige cursus waar ze de basis van Gen AI binnen hun vakgebied kunnen ontwikkelen. Dat doen we samen met hun. Wij hebben niet de kennis van hun vakgebied, maar we proberen samen met hun dan te kijken waar zitten de behoeftes en waar zijn ook de dingen die hun tijd kunnen schelen. Ook, of die heel monotoon zijn, heel saai om te doen. En kunnen we dat niet automatiseren door middel van AI. Dus dat is ook een heel leuke traject om door te gaan.
Dus die cursus kan ik binnenkort bij jou op de afdeling ook een keer geven, Florieke.
Helemaal goed. Bij deze afgesproken. Ja. Maar wat ik wel hoor, want dat is wel heel leuk, hè, dat het dus eigenlijk op allerlei niveaus, zowel in proces als in inhoud, eigenlijk een rol speelt. Dus je komt het ook overal tegen.
Ja, ik vergelijk het wel eens met de opkomst van internet, wat ik heel actief heb meegemaakt. Maar
ik minder.
Niet iedereen op deze tafel. Er was precies zo'n fase. Het was begin jaren 90, halverwege jaren 90. Iedereen dacht, oh wauw, oh, wat een mooie technologie. Maar help, wat betekent dit? Wat betekent dit voor het onderwijs? Allerlei bedrijven kwamen opeens met regels. Nee, je mag overdag mag je niet op internet, want dat leidt alleen maar af. Hele vreemde fase. Toen kwam natuurlijk de bekende bubbel, hè, waar zin van onzin onderscheiden werd. En uiteindelijk, ja, ik bedoel, tegenwoordig, we kunnen niet meer zonder internet.
Nee.
Je bent helemaal onthand als je geen bereik hebt met je telefoontje.
Ja. Als er een internetstoring op de has is, dan is het toch echt paniek. Want dan kan er niks meer doorgaan eigenlijk.
Nee. Dan je echt denkt, hoe deden we dat vroeger dan? Toen was er ook al een has.
Ja.
Toen reden we ook in de auto van Nederland naar Zuid-Frankrijk.
Ja. Dus, ja, dan belde je gewoon iemand op of zo. Had je nog wegenwachtpalen? Je hebt een vakantie.
Ja, klopt. Ja.
Ja, dus zo ontwikkelt zich dat. Maar goed, jij zegt dus eigenlijk dat AI-data, dat zo'nzelfde impact gaat hebben als internet had.
Echt, ja, dat denk ik wel.
Levensveranderend eigenlijk.
Ja, het is echt een grote verandering. Maar tegelijkertijd moet je ook weer niet de kracht overschatten, denk ik.
Ja.
Ik heb persoonlijk helemaal niets, klinkt misschien een beetje vreemd uit mijn mond, maar ik heb niets met muziek die gegenereerd is door Gen AI. Ik heb niets met schilderijen of plaatjes die door Gen AI gegenereerd zijn. Dus er blijft ook nog heel veel waarin de mens, zeg maar, uniek is. Ik denk dus echt, AI is niet creatief. Dat is een stelling eigenlijk.
Ja. Ja, ik had laatst een gesprek met een onderzoeker. En die had inderdaad, volgens mij zei jij daarnet, Koen ook al even, dat hij dus gewoon van inderdaad zijn rapport een podcast had laten maken. Dus die zei tegen mij, ja, jij hoeft daar straks helemaal niet meer te zitten. Dus dit wordt dan iets automatisch of zo.
Nee, maar dat geloof ik niet. Ja, nee, het is leuk dat het kan. Ja. Ik heb de functionaliteit ook getest in gamma.app.
Ja, die ken ik wel. Ja.
Het is leuk, maar het haalt het niet bij deze podcast, Floriek.
Nou, het ligt aan wat je doel is, denk ik.
Heel veel van de dingen die komen ook nooit voorbij de gimmickfase. En die zijn heel leuk om een keer te doen. Maar echte kunst in een museum, dat zal mogelijk eenmaal wel door AI gegenereerd zijn, maar dan zal je niet blijvend in museums zien. Daar hebben de mensen denk ik ook geen behoefte aan.
Nee, of er zit toch iemand achter die dan dat die AI zo moet instrueren dat er dus iets uitkomt wat dan...
Er bestaat ook digitale kunst in feite natuurlijk.
Ja, ja.
Maar ja...
Het is wel zo dat de arbeidsmarkt heel erg gaat veranderen. Dus bijvoorbeeld een beroep als copywriter. Dus je moet marketingteksten maken. Ja, die beroepsgroep moet zich denk ik wel zorgen maken.
Vertalers zie je al dat dat daarom afneemt.
Ja.
Omdat het gewoon heel makkelijk te automatiseren is.
Ja.
En dat zijn wel een beetje de... En dat de vraag is, als je echt goed bent in je vak, dan zal je wel blijven bestaan. Maar dat is natuurlijk ook een hele grote middenmoot. En die moeten ook nog ergens blijven werken.
Ja, en de vraag is of dat dan bedrijven daar uiteindelijk nog geld aan uitgeven aan een persoon, als ze het ook automatisch kunnen doen.
Dat klopt. Maar ja, weet je, verandering is de enige constante. Beetje zo'n cliché natuurlijk. Maar het levert ook wel heel veel nieuwe banen op.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, AI-onderzoeker. Er zit hier eentje tegenover.
Ja.
Maar ook data scientists. Dat zijn mensen die heel diep in de data gaan om bijvoorbeeld een goede voorspelling, goede forecast te kunnen maken. Ja. Data engineers. Dat zijn mensen die zorgen ervoor dat de data die door een AI-model gebruikt wordt van goede kwaliteit is. Dat die ergens worden opgeslagen in een data warehouse of data lake. Ja, dan gebruik ik even een paar ingewikkelde termen achter elkaar. Maar het levert de invoering van AI levert gewoon... Het kost banen, maar het levert ook weer nieuwe banen op.
Ja, heel even weer terug naar de HAS. Want als je kijkt, dit is natuurlijk de onderzoekspodcast. Dus ik wil nog wel heel even wat meer weten echt over onderzoek. Wat AI daarvoor gaat doen dan?
Oeh, dat is een goede vraag. AI kan je ook bij onderzoek ondersteunen. Zeker als je nu bent met het doorlezen van documenten en artikelen.
Ja.
De grote AI-bedrijven zeggen ook dat ze een onderzoeker kunnen bouwen. Ik geloof dat technisch gezien best wel zou kunnen. Maar de vraag is of je dat moet willen. En wat je daarmee wil bereiken. Wil je dan je onderzoek volledig gaan automatiseren en door een AI laten doen? Want dan krijg je alleen het eindresultaat. En vaak is de weg ernaartoe het juist hetgene wat je wil leren, ook als hogeschool of als universiteit.
Ja.
Als je alleen de wetenschappelijke rapporten wil hebben, ja, dan is de vraag van wat is de waarde van je onderzoek nog?
Ja, het zijn eigenlijk twee antwoorden op deze vraag. De eerste geeft Koen net al, wat betekent AI voor het werk van de onderzoeker? Maar ook het onderzoek zelf. Misschien is het leuk om nog één concreet voorbeeld te noemen. We doen op dit moment ook een project voor het ministerie van Defensie. En dan kijken wij dus op basis van remote sensing. Dus dat zijn satellietbeelden. Voorspellen wij de bodemgesteldheid van militair terrein. Dus heel concreet. Er is een gebied, een militair oefengebied in de buurt van Apeldoorn ergens. Op basis van satellietbeelden in combinatie met weer... data en sensordata op de grond, zeg maar, voorspellen wij de draagkracht van de bodem. Heel concreet, zakt een tank weg in het moeras, ja of nee? Dat doen we in de opdracht van het ministerie van Defensie. Dat is onze werkveldpartner in dit project. En de volgende fase gaan we dat testen in Litouwen.
Oh.
Daar zitten we heel dicht bij de Russische grens.
Ja.
En dat is dus het toepassen van AI-technieken, algoritmes, in combinatie met een hele concrete onderzoeksvraag vanuit het werkveld. En ik denk dat dat eigenlijk in de kern is waar het lectoraat voor staat. Hoe gebruiken wij AI-technieken om maatschappelijke vraagstukken in het groene domein op te lossen?
Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Want het is best wel... Eigenlijk zie je AI-data overal terugkomen, hè?
Ja.
Je hebt het nou over defensie, we hadden het net over die onkruidrobot. Het is echt wel allesomvattend eigenlijk.
Ja, dat is de kracht, maar ook de zwakte van het lectoraat.
Hoe focus je? Zwakte... Ja,
ja, we, inderdaad, we moeten focus houden.
Ja.
Het is zoveel, want vanuit het lectoraat we zijn eigenlijk clusteroverstijgend, zou je kunnen zeggen, voor de HAS. We doen en projecten voor food en voor aarde, data-analyse en visualisatie. De nieuwe naam van Agis. maar ook voor TB en andere studierichtingen. Ja, we zijn eigenlijk een relatief klein groepje met 8 onderzoekers. Dus we moeten... we hebben een aantal onderzoekslijnen gedefinieerd. Kom misschien straks nog even op. Maar moeten focussen.
Ja.
Dat is terecht dat je dat zegt.
Ja. En lukt dat?
Steeds beter, denk ik. We weten daar onze weg wel in te vinden. En we weten de mooie projecten naar ons toe te halen.
Ja.
Het is ja zeggen, maar het is ook de kunst van het nee zeggen.
Ja.
Dat is vooral het.
Dat leren we steeds beter.
Ja.
Ja. Leuk. Ja. Interessant. Volgende week is een heugelijke dag. Deze podcast blijft natuurlijk langer online staan. Dus op een gegeven moment is die dag voorbij. Maar 11 december is eigenlijk een feestelijke dag. Want ja, dan wordt het lectoraat eigenlijk ook officieel geïnstalleerd, zou je kunnen zeggen. En is er een inaugurele reden?
Ja.
Dit verhaal ga je dan ook vertellen?
Nou ja, niet precies zo. Want er zit natuurlijk wat verrassingselementen in. Die ik nu niks over mag vertellen.
Hij gaat ons verrassen.
Nee, nou, het wordt een openingsfeestje. Ik doe dat natuurlijk niet alleen. Alle onderzoekers hebben een mooi filmpje gemaakt. Er zit nog een interactief deel in. En we gaan eigenlijk aan de hand van de 5 onderzoekslijnen gaan we het publiek meenemen in de plannen van het lectoraat.
Dan ben ik toch benieuwd, wat zijn die lijnen?
Ja, ik kan ze noemen. Weet jij ze uit je hoofd, Koen? Ik weet ze hoofd, maar het is gemeen, hè?
Hier heb je AI bij nodig.
Begin jij maar, ik vul.
We hebben Digital Twins.
Ja, correct.
Gen AI.
Check.
Remote sensing, meen ik.
Correct.
Ik
zou je helpen. De 4e is kennismodellering. En de 5e is uiteraard generative AI.
Die heb ik al wel benoemd.
Oké, maar nou hoor ik heel veel mooie woorden, maar nou weet ik nog niet wat de inhoud is.
Nou, ik zal die van kennismodellering, die wil ik wel even uitleggen. Dan mag jij dus daarna een andere pakken, Koen.
Natuurlijk.
Kijk, kennismodellering. Van oudsher leggen wij onze kennis vast in, althans heel vaak, in tabellen met kolommen en rijen. Denk aan het maken van een Excel-bestand, tabellen, kolommen en rijen. Dat is heel gestructureerd. Tegenwoordig hebben we eigenlijk ook steeds meer te maken met ongestructureerde informatie. Dus sensordata, weerdata, podcastdata. En er zijn eigenlijk nieuwe technologieën. Dat noem je knowledge graphs. Daar ga ik tijdens de lectorale reden alles over vertellen. Dus als je nog niet hebt aangemeld, beste luisteraar, kom daar naartoe. En daar willen we onderzoek naar doen. Dus hoe kun je die moderne manieren om informatie vast te leggen toepassen in het groene domein?
Kijk, zou ik wat over remote sensing vertellen? Harm heeft net al wat over verteld, maar dat kan je kijken naar bijvoorbeeld satellietdata, maar ook dronesdata. We hebben een aantal drones binnen HAS die op allerlei manieren data kunnen verzamelen door middel van sensoren, camera's die daaronder hangen. Dat kunnen multispectrale camera's zijn. Maar dat zijn camera's die goed naar de planten kunnen kijken, naar de groeiindex. En kijken hoe goed groeit de plant, maar welke planten groeien ook waar. En als je dat weet, dan kan je daar ook inzicht en uiteindelijk besluiten opnemen. Hetzelfde geldt voor satellieten. Die hebben ook enorm veel data die zij verzamelen over heel de wereld. Continu. En wat kan je met die data? En kan je die data ook voor onze domeinen inzetten? Nou, het antwoord is natuurlijk ja. Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je dat studenten en collega's dat ook goed kunnen doen?
Ja. Een derde onderzoekslijn die we net niet noemden is data en ethiek.
Dat was hem.
Die waren
ook een belangrijke, ja.
Misschien ook leuk om even toe te lichten. Heel toevallig gisteravond was ik bij een lezing van Meredith Whittaker, de oprichter van Signal in Tivoli in Utrecht. En daar zat ook een Robin Picorni in het panel, of Pocorni geloof ik. Wie is Robin Pocorni? Dat is een student, oud-student van de Universiteit van Amsterdam. Dat is een hele bekende zaak. Die is in coronatijd, moesten alle studenten die tentamen deden, werden met Proctor software heet dat geloof ik, in ieder geval anti-speak software. Hè. Moesten ze bewijzen dat ze geen dat er niet iemand anders in de kamer zat, dat ze geen speakbriefs hadden, et cetera, et cetera. Nou, Robin, een meisje met een kleurtje, die werd een aantal keer achter elkaar beticht van fraude, wat nergens op sloeg. En dat is een hele bekende, is toen ook heel uitgebreid in het nieuws geweest. Waar kwam het dus op neer? Die software die die studenten moest controleren op afstand, die was alleen maar getraind op witte mensen. En zij vond dat terecht zo belachelijk dat ze daar een zaak van gemaakt heeft tot aan het Europees Hof van Rechten van de Mens aan toe. En eigenlijk, waarom vertel ik dit nu allemaal? Omdat je eigenlijk ziet dat bias, en bias is vooringenomenheid. Ieder mens heeft bias. Op het moment dat jij iemand tegenkomt, dan denk je, ja, dat is een leuk iemand of dat is een niet leuk iemand. Maar een heel groot probleem is ook bias in data. Dus dat data die je gebruikt om een AI-model te trainen, daar kan dus ook vooringenomenheid in zitten. Nou, het voorbeeld wat ik net gaf, dus wat oud is, tijdens de coronatijd, dat is 5 jaar geleden of zo. Maar we moeten heel erg uitkijken dat wij ook bias in data en onze eigen onderzoeksproject, dat we goed in de gaten houden, ja, of wij een AI-model wel voeden met goede data.
Met goede data. En je ziet heel veel, in bijna alle AI-modellen zitten bias, maar kan je die erkennen en herkennen? En kan je zorgen dat je daar mitigerende maatregelen op treft? Want als je dat niet doet, dan kunnen daar ook resultaten uitkomen die je niet wilt. Maar je hebt ook bepaalde grenzen die je AI-model aankunnen. En die moet je ook goed kennen. En als je die niet kent, dan is je AI-model per definitie al niet verantwoord om te gebruiken. Dus je moet heel goed weten, wat stop je erin en wat krijg je eruit? En dat is soms heel lastig, maar toch is dat wel een heel belangrijke stap.
Ja, want we gaan wel heel diep erin, maar hoe ontstaat die bias? Want uiteindelijk ontstaat die door mensen, toch?
Ja.
De computer verzint daar niet zelf.
Dat is helemaal, dat is een hele goede opmerking. Computers zijn dom, algoritmes zijn dom. Dus die bias wordt uiteindelijk altijd door mensen ingebracht. Dat klopt.
Yeah. Ja. Ja, en daarom is dus die ethische kant zo belangrijk.
Yes, yeah. Absoluut. Yeah. Ja. Ja.
En jullie krijgen het nog druk de komende jaren, als ik daar zo hoor. Ja. Het is echt veel.
Ik vrees het ook,
op allerlei gebieden. En wel echt heel erg interessant. Hey, hoe ziet ons leven en werk er over 20 jaar uit? Als je kijkt op dit gebied, zeg maar. En ook, ja, als ik er even terugpak, wat dus die invloed die internet eigenlijk op ons leven heeft gehad. Dan gaat eigenlijk deze met dit onderwerp ook die kant op.
Ja, dat gaat met AI ook gebeuren. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die vooral de voordelen zien. En er zijn ook mensen die meer doemdenken. Oh, wat gaat de toekomst ons brengen? Ik denk sowieso dat we blij mogen zijn dat we in Europa leven, waar hele goede wetgeving en regulering is op het gebied van het gebruik van AI. Dat is niet in alle delen van de wereld zo. Ja, ik probeer toch maar een beetje ook, het glas is half vol, hè, ik probeer altijd maar in de voordelen, kansen te denken. Ja. Dan maak je eigen leven denk ik ook het makkelijkst.
Maar we hebben ook mensen zoals jullie nodig om ons daarin te begeleiden en te helpen, toch?
Daar hoop ik.
Daar hopen we.
Ja. Ja. Wat hoop je uiteindelijk over 3 jaar als lectoraat opgeleverd te hebben?
Ja, maar lectoraat ben je in principe voor een periode van 4 jaar, dat klopt. Nou, dan hoop ik eigenlijk dat we die 5 onderzoekslijnen, we hebben eigenlijk 3 wat uitgebreider nu toegelicht, maar er zijn dus nog 2.
De rest kun je lezen op de website. We zullen dat toevoegen aan de
Nee, maar dat we echt, wat ik echt hoop is dat we hele concrete projecten kunnen laten zien aan de buitenwereld. Dat het niet alleen maar bij praten blijft, zoals in deze podcast, maar dat we echt dingen kunnen laten zien.
Ja, ja precies. Dat lijkt me een heel mooi nobel streven.
Ja.
Oh, hartstikke mooi. Tot slot, als mensen iets meer willen weten over dit, hebben jullie dan nog een inspirerende tip? Een filmpje of een boek? Of een, nou ja, jij noemde al een lezing.
Oeh. Ik vind het boek Co-intelligentie van Ethan Mollick wel een heel goed boek over Gen AI. Dus dat is wel een heel interessant boek dat daar doorgeschreven is. Ook echt over hoe je daarmee kan samenwerken. Er zijn genoeg interessante artikelen op het internet te vinden. Ook heel leesbare artikelen. Dus,
gemaakt door AI.
Dat kan.
Ik heb eigenlijk twee. Eentje is een film, die is al wat ouder. Die is volgens mij 2005 of zo. En dat gaat over AlphaGo. Dus Go is, misschien weet je wel, in 1996 is Garry Kasparov, een hele bekende schaker, is voor de eerste keer, of het was de eerste keer dat een menselijke schaker, de wereldkampioen schaker, werd verslagen door de schaakcomputer. Dat was uit mijn hoofd even hoor, 1996. En 9 jaar later, 2005... is de wereldkampioen Go. En dat is nog een veel ingewikkelder spel dan schaken. Is verslagen door een algoritme. Nou, daar is een YouTube-video van. Dat duurt ongeveer 1,5 uur. Beste luisteraar, ga die kijken. Dan, dat is ongelooflijk dat zelfs de ontwikkelaars van het algoritme soms echt staat te kijken. Waarom doet die computer nu deze zet? Ze begrijpen hun eigen algoritme niet meer. Dat is tip 1. Tip 2 is ook een boek toevallig. Dat is van Joris Krijger, met wie ik veel heb samengewerkt. Dat heet Onze kunstmatige toekomst. Wat wij kunnen gaan doen met AI. En wat AI kan gaan doen met ons.
Oh ja.
Dat is een beetje een realistisch, maar ook wel een beetje dystopisch boek. Maar dat zijn wel genoeg tips.
Ja, dat denk ik ook.
Kerstdagen, of niet?
Mooi voor onder de boom.
Nou, zeker. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek over AI. Heel veel succes tijdens de inaugurele reden volgende week. En we zien jullie graag over een paar jaar terug om te kijken hoe het er dan voor staat. En of ik hier dan nog zit of dat jullie dan met een AI-stem zitten.
Ja. Nee, dan jij zit hier.
Dat is het hier nog.
Okay. Dankjewel.
Ik hoop het.
Jij bedankt.
Doei. Wij zijn natuurlijk heel benieuwd wat je van het gesprek vond. Je kunt ons bereiken via sociale media. Gebruik dan de hashtag #HartVoorGroen. Of stuur een mail naar nieuws@has.nl. En wil je ons helpen om meer mensen te inspireren met mooie gesprekken over onderzoeksthema's van Has Green Academy? Geef ons een waardering in je podcast-app of deel deze aflevering met je collega's, vrienden en familie. Heel erg bedankt en tot de volgende aflevering.